Hallo luisteraars, hier de Relatiepsycholoog podcast. De podcast over relationele gezondheid. Dat wat er tussen ons gebeurt. Oftewel, hoe wij relateren in de tussenruimte. In deze aflevering spreek ik met Maaike Brody. Zij is relatiecoach en auteur van een boek met de titel Het Slechte Relatieboek. Het gaat over 7 stappen naar persoonlijk leiderschap in relaties. Speciaal voor hoogbegaafden. We hebben het over de weg naar relateren en hoe je dat juist als hoogbegaafd persoon minder goed leert, omdat je meer dan gemiddeld geneigd bent dingen zelf op te lossen. Dan is een intieme relatie een enorme groeikans. Speciaal voor de luisteraars van deze podcast heeft Maaike een aanbieding. Kijk in de show notes voor meer informatie als je geïnteresseerd bent in haar boek. Voor nu, veel luisterplezier. De relatie-articulatie.
Ik word mijzelf via jou, van Martin Buber uit Ich und Du. De authentieke ontmoeting met een ander is essentieel voor zelfontplooiing en het volledig begrijpen van wie we werkelijk zijn.
Dat was een mooi fragment wat je hebt voorgelezen.
Dank je.
Van Martin Buber. Hoe je jezelf herkent in de ander.
Ja.
Daar gaat het eigenlijk over. Waarom heb je dat fragment nou juist gekozen?
In het boek wat ik heb geschreven gaat het heel erg over vanuit wie jij zelf bent. Dat je moet gaan zijn wie je zelf bent, zodat je de verbinding met de ander kan aangaan. Dus dat je vanuit kwetsbaarheid verbinding kan maken met de ander. Wat ik echter wel eens zie gebeuren in trajecten, is dat mensen individueel aan de slag gaan en heel erg schouders onder. De partner wil niet mee aan de relatie werken en die gaan heel hard werken om in hun eentje die relatie te verbeteren.
Ja.
En ik geloof zeker dat je heel veel invloed hebt op jouw stuk en waarmee je de relatie kan verbeteren. Maar uiteindelijk gaat het om de verbinding met de ander.
Mm-hmm.
En in die verbinding ga je ook weer stukken ontdekken van jezelf die je anders nooit zou ontdekken. Dus keihard in je eentje werken aan wie je bent en wat je wil ontwikkelen, zeg maar. Houd op een bepaalde manier op als je dat niet doet in relatie tot anderen. Dus juist in de ontmoeting met een ander ontdek je wat jouw waarden zijn. Simpelweg ontdek je waar je grenzen liggen. Als er geen andere zou zijn om je heen, dan zou je je grenzen niet eens voelen, want dan gaat er niemand overheen. Maar dus dat, je hebt die ander echt nodig in dat proces en dat maakt het ook heel erg mooi, want ook, ik heb een aantal stappen ontwikkeld, maar ik heb ze bij elkaar gepakt, zeg maar, die ik uit andere stukken, andere informatiebronnen heb ik die gehaald. Maar deze waren voor mij het meest essentieel. En de laatste stap gaat over de brug. En de brug gaat heel erg over van daar waar je de ander kan ontmoeten, kan je ook helen. Dus ik denk dat we daar nog zo meteen verder, want ik ga misschien te snel nu.
Ja, nou, je gaat voor mij niet te snel, want ik heb je boek gelezen. Je hebt een boek geschreven.
Klopt.
Het Slechte Relatieboek. Daarin omschrijf je 7 stappen waarlangs je kunt werken naar verbetering van je relatie.
Ja.
En je begint eigenlijk bij het eind van het boek.
Ja.
Dat is van, je kunt nog zo hard in je eentje aan die relatie werken. Wat eigenlijk ook gebeurt via het boek, hè? Want het is een soort zelfhulpboek.
Klopt.
Je kunt er ook in schrijven, je kunt heel actief mee aan de slag. Om aan je relatie te werken. Maar, zeg jij, let op. Mm-hmm. Dat is een soort disclaimer van jou. Je kunt wel in je eentje aan je relatie werken, maar niet zonder je relatie daarin mee te nemen.
Ja.
En je neemt je relatie mee door steeds opnieuw die verbinding aan te gaan.
Ja.
En als je dat vergeet en in je eentje heel hard aan het werk gaat, dan krijg je meer van hetzelfde.
Mm-hmm.
Want dan mis je de voeding van de ander.
Ja.
Ja.
Ja, en je komt ook niet bij je eigen kwetsbaarheid.
Nee.
Je hebt... je kan natuurlijk wel kwetsbaar zijn zonder een ander. Dat je heel erg naar je eigen emotie, heel erg naar binnen gaat kijken van wat gebeurt er met mij. Maar als je verbinding wil maken met anderen en uiteindelijk denk ik dat wij gemaakt zijn om verbinding te maken. Nou ja, letterlijk kinderen die geen aandacht krijgen gaan sterven. Ik ben de draad kwijt.
Geeft niks.
Nee, ik weet niet meer wat ik zei.
Nou, het gaat erover dat je de draad niet kwijt moet raken in de relatie.
Oh ja, mooi bruggetje. Ja. Nee, ik zit te denken. Het gaat er natuurlijk over dat je zonder die kwetsbaarheid en zonder dat je dat stukje waar je elkaar ontmoet, dat gebeurt vanuit... Oké, nu laat ik mijn muren even neer en nu mag jij mij zien zoals ik ben.
Mm-hmm.
Dat ook direct is wat een relatie inhoudt. Dus je kunt heel erg hard aan een relatie gaan werken, maar waar werk je dan aan? Je werkt uiteindelijk, zoals ik het zie, is het doel dat je helemaal kwetsbaar bij elkaar durft te zijn.
Mm-hmm.
En dat de kwaliteit verbetert van je relatie.
Maar tegelijk is dat doodeng natuurlijk.
Doodeng.
Ja.
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 En daarom is het ook wel veilig.
We hebben zoveel laagjes opgebouwd over die kwetsbaarheid heen. Ja. Omdat we vaak zo hebben ervaren dat die kwetsbaarheid ook pijn kan doen. Ja.
Ja. Nee, maar, hij gaat pijn doen.
Ook in de relatie gaat hij sowieso pijn doen. Ja. Misschien is dat wel interessant, daar gaat het boek nou niet heel echt over, maar de verbinding van liefde en pijn, hoe die onderling verbonden zijn. Hè?
Ja.
Ze zeggen wel van hoe groter de liefde, hoe groter de pijn als er op die kwetsbare laag iets gebeurt. Hè? Als je niks met iemand te maken hebt, het is een voorbijganger in je leven.
Ja.
En die raakt je op je kwetsbaarheid, dan denk je, nou ja, dat kun je wel een keer van je afschudden.
Ja.
Maar binnen een intieme relatie is dat veel moeilijker.
Ja. Ja. Nou, en ik denk dat daar het boek ook... uiteindelijk mijn doel toen ik het ging schrijven was... de aanleiding was mijn eigen relatie. Maar dat mijn doel ook echt was van... Oké, ik word hier geraakt. En nou kan ik boos worden op de ander of de ander wegduwen... want die ander doet mij pijn. En gaandeweg kwam ik erachter van... Oh, maar... Er zit ook een hele mooie boodschap in. En ik denk dat ik daarom ook het boek zo heb geschreven dat je alleen aan de slag gaat. Omdat het best wel moeilijk is op het moment dat je geraakt wordt om dan de stap te zetten. En zeker als jij geraakt wordt vanuit die geraaktheid gaat reageren en de ander dus raakt.
Mm-hmm.
Om vanuit die stap samen direct aan de slag te gaan. Dus het is veel helpender als je begint bij jezelf van oké, ik lig nu... In mijn bed, wat is er vandaag gebeurd? Daar werd ik geraakt. Wat werd er geraakt? En dat je dan zelf eerst in contact komt. En daarom is het ook echt gericht op eerst de relatie met jezelf verbeteren. En dan de relatie met de ander verbeteren. Het is veel veiliger, precies wat jij net zegt. Want het doet pijn en je weet dat het pijn doet. En alleen al de dreiging is gevaarlijk. Dat je daar alleen in alle rust en alle veiligheid mee aan de slag kan.
Ja. En dat is dat je eerst werkt aan de relatie met jezelf.
Ja.
En niet vanuit een reflex reageert op de ander. Dus dan moet je vertragen en verstillen. En stappen daar naartoe, die heb jij omschreven in je boek.
Ja.
En... Er zijn verschillende stappen, die heb je ook niet allemaal zelf bedacht. Hè? Sommige heb je uit andere boeken gehaald en samengevoegd tot een logisch geheel.
Ja.
Opnieuw naar die kwetsbaarheid toe. Als je naar die 7 stappen kijkt, hè? Welke stap uit jouw boek voelt voor jou het meest eigen? Denk van, nou, dit voelt zo dicht op mijn...
Ja, dan is het toch stap 7.
Ja, ja.
Dat is niet voor niks natuurlijk dat het daar begon en dat ik ook dit citaat heb gekozen. Omdat stap 7 is voor mij zo hoopvol. Het heet ook het relatielab.
Ja.
En ik haal daar Hedy Slijfer aan. En Hedy Slijfer zegt ook... je relatie heeft geen therapie nodig. Je relatie is therapie.
Ja.
Daar heb je wel wat randvoorwaarden voor nodig natuurlijk. Wil dat zo zijn, want anders kan het ook heel pijnlijk zijn. Maar... Dat die hoop die daarin zit, dat je dus allebei, en iedereen komt zo in een relatie bijna. Iedereen komt met zijn pijn uit zijn kindertijd en zijn overlevingsstrategieën, komt in die relatie, emotioneel onvolwassen. En dat die hoopvol, ja, dat die groei, nou is dat ook een van mijn kernwaarden, groei, maar ik word daar heel blij van. Dat ik denk, oh ja, maar ik kan die stukjes waar ik gekwetst ben of nog steeds kwetsbaar ben, kan ik met mijn partner gaan helen.
Ja.
En hoe verbindend werkt dat?
Ja, en andersom.
En andersom, nee, ja. Tuurlijk, hij ja. Ook met mij.
Ja. En jij hebt het dan over die plek waarin je voelt dat je verschillend bent, maar wel de verbinding zoekt.
Ja.
En die verbinding kun je alleen zoeken vanuit rust en kalmte en zelfacceptatie en via al die andere stappen werk je daar naartoe.
Ja, en het is niet dat je volledig er al moet zijn voordat je...
Nee, dat lijkt mij ook onmogelijk.
Dat is onmogelijk.
Ja, maar je bent wel onderweg naar groei en op zoek naar groei. Ook ja. Groei in je relatie, hè?
Ja.
En ik vond een andere stap van jou wel heel... misschien moeten we de stap even noemen. Is dat voor de luisteraar fijn?
Pak mijn boek erbij.
Ja, doe maar.
Ik moet altijd nadenken zelf. Terwijl ik het heel logisch vind. Hè. Stap 1 is alles wat ik aandacht geef groeit. En dat is meer randvoorwaarden scheppen van je gaat veranderingsproces in. En alle verandering is moeilijk. Je gaat het vertrouwde gedrag moet je achter je laten. Je moet ander gedrag mm-hmm. gaan vertonen. Dus dat zijn echt randvoorwaarden. Dan is stap 2, ik ga anders denken. En daar ga je heel erg kijken naar de boodschappen uit je jeugd en alle overtuigingen die je hebt ontwikkeld op basis waarvan je vaak belemmerd wordt in, nou ja, dat je niet meer kritisch nadenkt over hetgene wat je denkt en voelt.
Mm-hmm.
Dus daar waar je partner je kwetst en je denkt daar niet kritisch over na, is het gewoon zijn schuld of
ja.
haar schuld.
Ja.
En ja, wees daar bewust van en wat daar voor belemmering nog in zit. Stap 3 is onvoorwaardelijke liefde. En ik denk dat dat een hele grote stap is. Ik merk in mijn trajecten dat dat een hele grote stap is. Daar waar liefde eigenlijk een soort bron is van onvoorwaardelijkheid. Dat gaat over vertrouwen, dat gaat over overvloed. Dat gaat over angst loslaten. Niet meer in tekorten denken. Dan stap 4 gaat het... ik hou van mij. Dus dan ga je kijken, en hoe kan ik die onvoorwaardelijke liefde nou in mijn eigen leven, voor mezelf. Dus dat gaat over zelfacceptatie, zelfzorg. Stap 5 is ik hou van jou. En dat is meer ook herstellend, want vaak als je hieraan begint is er natuurlijk al wat aan de hand. Of zijn er al conflicten en is er al schade aan elkaar aangebracht. En... die gaat heel erg over een basis leggen van waar kan ik die ander nou laten voelen dat ik werkelijk van hem hou of haar hou. Dat gaat over de liefdestalen. En stap 6 gaat over loslaten. Daar gaat over, nou ja, je bent al bezig met je zelf de regie te pakken, zelf te kijken wat is mijn invloed, wat is mijn aandeel. En bij loslaten ga je eigenlijk nog een stap verder van Oké, als dit mijn aandeel is, dan mag ik hier misschien ook wel vergeving voor vragen of mag ik hier iets anders in gaan doen. Dus je bent nog steeds heel erg aan het kijken naar je eigen gedrag en niet zozeer naar wat de ander fout doet. Mm-hmm. En stap 7 is dan inderdaad het relatielab. En dan ben je op een punt dat je elkaar, want je blijft gekwetst in dit leven. Er zullen altijd momenten van kwetsing en raking zijn. Maar hoe kun je dat nou samen, verbindend, zonder dat daar afstand hoeft te ontstaan of te lange tijd afstand hoeft te ontstaan. Mm-hmm. Hoe kun je dat nou verbindend samen doen, zeg maar?
Ja, mooi.
En dan help je elkaar dus ook
verder
nog heler te worden. En dat is natuurlijk wat Martin Buber zegt.
Ja.
Dat je die ander... Dus je komt tot een bepaald stuk in je eentje, maar uiteindelijk heb je voor het ultieme... Het echte volle leven heb je die ander nodig.
Ja, ik wil daar eigenlijk nog wel verder in gaan. Ik denk dat de belangrijkste vorm van gezondheid de relationele gezondheid is.
Ja.
En we zijn erg gericht op of we fysiek gezond zijn, of we mentaal gezond zijn. Maar die twee die bestaan dankzij onze relationele gezondheid.
Ja.
Daar begint het mee vanaf onze conceptie eigenlijk.
Ja.
Zijn we interactieve wezens. En de manier waarop we interacteren of relateren... bepaalt een groot gedeelte van ons welzijn.
Ja.
En dat gaat best ver.
Nee, dat gaat
en veel verder als waar veel mensen bij stilstaan. En het wordt ook alleen maar bevestigd door nieuwe studies... van de ziekte, gezondheid, ontwikkeling en neurologie.
Nou ja, de kwaliteit van leven wordt bepaald inderdaad door de kwaliteit van relaties. En wij hebben allebei natuurlijk in de hulpverlening gewerkt. En ik denk, als ik terugkijk ook, uiteindelijk ging het daar ook, zat er altijd iets fout in bepaalde relaties. Of relaties die ze in hun kindertijd hadden ondergaan. Of relaties, ja, bijna altijd ligt daar natuurlijk de basis. Of het... Als iemand zich misdraagt, ik geef aanhalingstekens, maar dan bijvoorbeeld in een klas, in pubers, en een puber misdraagt zich, dan is er altijd iets achter dat gedrag.
Ja.
Waarom die puber zich misdraagt. En pas vanuit de relatie die een docent of een volwassene of een leeftijdsgenoot kan hebben met die puber, kan heling ontstaan.
Ja.
Dat is dus bepalend inderdaad. Hoe zijn mijn relaties, voor die puber dan op dat moment, of ik kwaliteit van leven ervaar?
Ja.
En in hoeverre?
Ja.
Ja.
Ja. Dus dat is heel belangrijk. Wat ik verder heel interessant vond in jouw boek, en dat gaf je net aan dat dat een belangrijke stap is, is dat die stap van die onvoorwaardelijke liefde.
Ja.
Eigenlijk is het bijna spiritueel, zoals je daarover schrijft. Hè,
van, het is spiritueel.
Dat het iets is wat alom vertegenwoordigd is.
Ja.
En die liefde, en ik geloof dat zelf eigenlijk ook, dat er een soort liefdestroom is, wat gelijk een levensstroom is voor ons, waar we op in kunnen tappen.
Ja.
En ook buiten de relatie om. En ik ben er eigenlijk van overtuigd. Het is een beetje een vervelend woord. Dat wil ik eigenlijk niet gebruiken. Maar ik hou van de gedachte dat waar je dat lukt, hè, om in te tappen op die liefdestroom, ook buiten je relatie, dat het heel waardevol kan zijn om die liefde die je dan opgedaan hebt buiten die relatie mee te nemen in die relatie.
Ja, mooi.
Ja. Ja, dus... stel, ik heb hier een fijn gesprek of ik ga straks nog even wandelen in de natuur. Het is mooi herfst, stil weer, prachtige kleuren.
Okay.
Dat ik dat meeneem in de relatie die ik daarna heb. En dat kan met mijn geliefde zijn, maar dat kan ook met een vriendin zijn of met
een passant op straat.
Dat je deelt wat je,
mooi.
Ja, wat je ziet aan schoonheid of aan liefde. Ja. En... dat is denk ik ook een belangrijk aspect wat wel eens over het hoofd wordt gezien, hè?
Ja, wat jij nu natuurlijk benoemt nu is dat dan ga je inderdaad nog verder van de kwaliteit van leven. Maar dan stel dat wij dat allemaal zouden leven vanuit die gedachte dat het waar is, dat er een stroom aan onvoorwaardelijke liefde is waar we op in kunnen tappen. Dan is er overvloed, dan is iedereen in de mogelijkheid om er te zijn voor een ander. En dan wordt niet alleen jouw leven mooier, maar dan wordt de hele wereld mooier.
Op manieren die je zelf niet kunt bedenken.
Nee, precies. Hè? En dat staat natuurlijk ook een voorbeeld in over vergeving van een vader die de moordenaar van zijn zoon vergeeft. Daar komt zoiets vrij. Dat in het menselijke, in het rationele is dat niet mogelijk. Want ja, die heeft zoiets vreselijks gedaan.
Ja, dan moet je wel weer ook koesteren.
Ja, en juist, dat geeft die man dan ook aan van door hem te vergeven. Dat is dan een keuze. Dat is dat persoonlijk leiderschap. Ik vergeef jou en ik kies ervoor te geloven dat er iets is wat onvoorwaardelijke liefde is. Kwam er zoveel vrij. En dat is inderdaad spiritueel. Dat is niet te pakken.
Nee.
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 En dat geloof ik ook wel dat Martin Buber dat zegt. Die zegt heel erg van, het zit allemaal in die relatie tussen ik en jij, maar ook ik en het. Dus dat is de natuur. Het gebeurt allemaal in die ruimte ertussen. En dat zegt die Slijfer eigenlijk ook in die stap 7. Als iemand of twee mensen samenkomen, dat hoeft niet intieme partners te zijn, maar op het moment dat er twee mensen samenkomen, is er een soort ruimte tussen die twee mensen.
Ja,
ja, dat is energie. En ik ben zelf wel gelovig, dus voor mij is het wel God.
Mm-hmm.
Maar dat, ja, we hebben het in de natuur nu ook gewoon gehad natuurlijk. Het is voor ons niet te bevatten, maar ook weer niet zo heel erg vreemd.
Nee.
Dat.
Nee.
En we voelen het natuurlijk, hè? Als je in een ruimte zit en er komt iemand heel dicht achter je staan, je voelt die persoon.
Ja, je voelt de energie van die persoon.
Dus er gebeurt wat in die ruimte ertussen en dat kun je vullen, dat zegt zij ook. Je kunt het vullen met liefde of overvloed en of niet, of met ruzie en wrok. Maar besef je dat als je een stel bent, dat je twee ouders bent, dat je kinderen zich bevinden in het midden van die ruimte,
van
zeg maar.
Dus
wees je daar bewust van, dat je die ruimte ook schoonhoudt.
Ja.
Zeg maar.
Ja. Ja, ik noem dat ook de tussenruimte, vind ik een mooi woord.
Ja.
En het schoonhouden van de tussenruimte is eigenlijk je relatieonderhoud.
Ja.
Dat je hem steeds opnieuw reinigt als een soort tempel.
Ja.
En zorg dat het mooie en het goede mee naar binnen genomen wordt. En hetgene wat belast of de ander zwart maakt of de sfeer verpest of je verder brengt van de liefde.
Ja.
En dichter bij de haat, dat je dat daar buiten probeert te houden.
Ja.
En dat klinkt al wel zweverig, dat ben ik me van bewust, maar het is eigenlijk heel praktisch.
Ja. Het is eigenlijk heel praktisch.
Ja, en je weet van tevoren ook nooit wat helpend is in die ruimte en wat niet helpend is.
Nee.
Hè? Van, ik ben vorige week nog op bezoek geweest bij mijn oudste zus.
Mm-hmm.
Die heeft een handicap door een hersenbloeding, zit in een verpleeghuis. Dus die leeft in een heel klein wereldje.
Mm-hmm.
En als ik daar dan kom, dan voel ik ook die relationele ruimte steeds opnieuw. En het is ook steeds weer anders. En dan denk ik van ja, als ik haar nou ga vertellen over de mooie vakantie die ik heb gehad, over de fijne ervaringen met mijn kinderen, is dat dan niet wreed? Want zij zit hier in diezelfde ruimte. Maar als je dan afstemt met haar in die relationele ruimte, in die kleine ruimte van haar in het verpleeghuis, dan zegt ze van Gerry, vertel alsjeblieft. Want ik maak zelf zo weinig mee en via jou maak ik het mee.
Ja, mooi.
En dan, dat geeft mij dan de legitimatie om wel te vertellen.
Ja.
Maar dat weet ik niet van tevoren.
Nee.
Want de volgende keer kan het anders zijn.
Ja. Die afstemming, daar gaat het natuurlijk over.
Ja.
En dat is het onderhoud, dat je wel steeds afgestemd blijft op elkaar.
Precies. En die afstemming is niet alleen cognitief.
Nee.
Hè, die is ook via je lichaam, via je gevoelens, via je lichamelijke sensaties, via de energie die er is in de ruimte.
Ja, ik geloof zelfs dat het Als we dan verhoudingen moeten plakken. Hè? Die 20-80 is dat zo fijne. Maar dat het 80% lichaam is en al het andere, zeg maar, met 20% cognitie.
Ja, ja. Nou, werk jij veel met hoogbegaafde mensen? Stellen, ik denk, neem aan dat ze dan voor een groot deel beide hoogbegaafd zijn. Maar het hoeft niet zo te
nee,
zijn natuurlijk.
Nee, dat hoeft niet zo, nee. Ik heb wel ooit gehoord dat er vaak niet meer dan 5 IQ-punten tussen zitten. Maar ik ben sowieso niet van de IQ-scores. Nee. Dus vaak zie je wel dat de eigenschappen... Je hebt natuurlijk bepaalde zijnskenmerken bij hoogbegaafden. Die zijn ook weer heel verschillend. Dus uiteindelijk gaat het ook wel weer om hele verschillende...
Ja, want hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid gaan ook vaak samen.
Ja. Ja.
En dat is niet uit te drukken in IQ. Nee.
Juist maar die hooggevoeligheid is altijd een ding in de relatie.
Ja, en dat is zeker een ding in een relatie. Maar wat kom je nou specifiek bij deze doelgroep tegen als het gaat om intieme relaties?
Ja, dat die cognitieve voor meer dan 20% ingezet wordt. Nee, het is vaak een overlevingsstrategie omdat ze snel en... Ja, over meerdere gebieden kunnen denken, heel snelle sprongen maken. En zeker als de ander niet hoogbegaafd is, maar zelfs als die ander wel hoogbegaafd is.
Hoofd werkt toch weer anders?
Ja, dat hoofd werkt anders, maar ook die snelheid. Je vergeet vaak mensen mee te nemen. En dan ben je zelf al veel verder. En juist in relatie met de ander is het goed om samen op te lopen, zeg maar. Dus dan schiet je al heel snel naar de oplossing. Nou, dat is er ook één. Je schiet... Dat is in het verlengde van het rationele, maar je schiet snel naar de oplossing. Dus daardoor blijf je niet stilstaan bij de emotie. En juist in de primaire emotie zit heel veel genezing. En als je daar niet bij stilstaat, dan komt er ook zo'n onrust over je van... ik ben altijd maar aan het werk en hard aan het werk. En dus dat is er eentje die ik heel vaak tegenkom. Maar uiteindelijk... zijn het toch vaak de overlevingsstrategieën die eigenlijk hetzelfde zijn als niet-hoogbegaafd. Soms zijn ze wat intenser vanwege, wat je zegt, die hoogsensitiviteit. Dat is de intensiteit waarmee dingen worden beleefd of de serieusheid waarmee ze hun eigen gedachten bekijken, zeg maar. Dat ze veel stelliger zijn, maar de overlevingsstrategieën zijn vaak hetzelfde waar je tegenaan loopt. En alleen zijn ze vaak heftiger.
Ja.
Dus...
Zijn daardoor de conflicten ook heftiger?
Ja, ik kan dat natuurlijk niet zeggen voor... ik krijg natuurlijk mensen die ook bereid zijn om relatietherapie te gaan doen. Dus dat is niet maatgevend voor alle hoogbegaafde relaties. Dat zou ik niet willen zeggen. Op het moment, het wordt intenser beleefd, maar het wordt niet altijd intenser geuit. En... Waar ik ook, als we het dan hebben over wat ik vaak zie, is aangeleerde hulpeloosheid. Daar waar je in de basisschooltijd dingen heel snel al snapte en daarom bepaalde vaardigheden niet hebt aangeleerd door leren door te doen. Want vaak waren er niet zoveel stapjes nodig. Zijn ze ook wel... hebben ze vaak het gevoel dat ze bepaalde vaardigheden... ze missen vaak bepaalde vaardigheden... of die hebben ze niet ver genoeg ontwikkeld. En daarom hebben ze het gevoel dat ze niet in staat zijn... om zelf dingen aan te pakken of zelf dingen te veranderen. Misschien ook wel omdat ze in hun schooltijd eigenlijk veel meer wilden... maar de mogelijkheden niet voor kregen. Ik weet niet wat precies de oorzaak is, maar het persoonlijk leiderschap... of eigenlijk het gebrek aan het gevoel dat ze persoonlijk leiderschap kunnen nemen, dat is ook nog wel een ding wat ik vaak zie. Dus dat ze niet het gevoel hebben dat ze invloed hebben, of dat ze zelf in staat zijn om er iets aan te veranderen.
Ja, dat is opvallend.
Ja,
ja
want ze zijn natuurlijk wel heel goed in de oplossing, maar relationele stuk...
Dat relationele stuk...
is heel lastig.
Zijn ze eerder alleen.
Ja.
Ja.
Veel eenzaamheid.
Ja. En dan snap ik ook beter waarom jij die stappen zo opgebouwd hebt in je boek. Want dat is eigenlijk aanleren hoe je dingen in proces brengt.
Ja.
En de tussenstappen verduidelijken.
Ja.
waardoor je als individu ook beter in staat bent te communiceren over wat er van binnen bij jou gebeurt, zodat je die ander daarin mee kunt nemen.
Ja.
En dat is eigenlijk precies wat er ontbreekt, als ik jou goed begrijp.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en dan willen ze wel het einddoel alvast zien en ervan uitgaan dat het goed gaat komen, zeg maar. Dus ja, een soort top-down benadering.
Maar de weg waar langs, dat is moeilijk. Ja. En dat probeer je met die 7 stappen te doen.
Ja, en als ze die doorlopen, dan gaan ze vaak als razende.
Ja.
Het is gewoon net even die tools.
Ja. Wat krijg je als feedback op die stappen van jou, van stellen die ermee gewerkt hebben?
Nou, met name dat mensen zoveel kracht ervaren, dat ze zoveel sterker staan. Ik denk dat, dat ze heel vaak het gevoel hebben dat ze toch zichzelf zijn kwijtgeraakt in het proces, zeg maar. Dat ze, dat is trouwens ook, het is goed dat je de vraag stelt, dat is er ook een die ik vaak tegenkom. Ze zijn vaak heel lang al gewend geraakt aan zich aanpassen. Dus je bent natuurlijk 2% afwijkend van de norm. Dus ze zijn gaan kijken van wat wordt er van mij verwacht en hoe moet ik me aanpassen. Dus dat zie ik ook heel vaak. En dat aanpassen, nou ben ik weer de draad kwijt. Dat ze dus het resultaat wat het oplevert is dat ze eigenlijk weer bij zichzelf terugkomen.
Ja, ja. Wat eigenlijk een heel mooi resultaat is.
Ja. Heel erg mooi.
Ja.
En van daaruit gaat het ook eigenlijk heel gemakkelijk beter in de relatie.
Ja.
Dus ook daarom is het boek echt wel gericht op eerst de relatie met jezelf. En ja, dan met de ander.
Ja. Dus jij zegt, als ik het goed begrijp, dat het boek ook helpt om weer thuis te komen bij jezelf. Een belangrijk aspect daarvan is dat je je minder aanpast.
Mm-hmm.
En meer weer komt bij je authenticiteit, ja, bij waar jouw kracht ligt, waar jij goed in bent, maar ook vooral waar je zelf blij van wordt.
Ja.
En dat het de kunst is om dat mee te nemen in de relatie, ja, en af te stemmen met die ander, waardoor ook die relatie verbetert.
Ja, ja, ja. Ja, waardoor het ook beter bij je past, want eerst zul je zelf moeten weten wat er bij jou past.
Ja.
En dat kan dan pas natuurlijk vorm krijgen in de relatie.
Ja, heb je daar een voorbeeld van uit de praktijk? Van iemand die...
Ik heb een stel gehad en daar was zij... zij was wel heel spiritueel en daar heel erg mee bezig en nam hem daar ook wel in mee. Daarvoor al, voordat ze in traject kwamen. Maar hij eigenlijk kwam het niet zozeer vanuit hemzelf.
Mm-hmm.
Dus het was heel erg vanuit haar. En zo voelde het ook. Zij moest hem echt meetrekken. En dat bedoel ik niet zozeer spiritueel, maar gewoon heel erg op de zelfreflectie. En veel meer vanuit verbinding en vanuit energie. En dat traject zijn we gaan lopen. En toen is hij... Eerst echt die stappen, dus eerst die overtuigingen wegleggen. Eerst het hele cognitieve stuk waar die uit zijn gezin van herkomst ook mee had gekregen. De waarde die eraan werd gehecht, zeg maar. En het durven toelaten om te gaan voelen. En toen ontstond daar ook iets heel moois, want hij kwam zoveel dichter bij zijn gevoel. En dat was voor haar echt...
Super aantrekkelijk.
Ja, want ja, het leek net als... Ze had het al opgegeven, want ze had zoiets van... Dit is gewoon een hele rationele man en ik ga nooit dat vinden. Nou, dan hebben heel veel vrouwen ervaren dat ze toch behoefte hebben aan meer verbinding. Maar bij haar was het extreem voor haar idee. En ze kreeg er een man voor terug die juist heel emotioneel was en heel erg van de verbinding was.
Mooi.
Ja.
Ja.
En dan zie je ook de aannames die naar elkaar toe gedaan zijn jij geeft daar niet om of jij vindt dat niet belangrijk. Terwijl hij dat wel vond, maar gewoon geen idee had. En
ja,
nou ja, dan krijg je weer dat zij als hoogbegaafde allerlei oplossingen ging aan.
Ja, vanuit de vooringenomenheid,
ja,
eigenlijk. Hè?
En pas toen, en ik weet niet of dat haar dan gelukt was, maar pas toen hij durfde te gaan voelen, kon die ook... die oplossingen echt gaan omarmen en ja, daarvoor niet.
Ja, mooi proces.
Ja, heel mooi.
Als je kijkt, dat is eigenlijk de laatste vraag, mm-hmm. want we zijn zo'n beetje rond. Als je kijkt naar jezelf, mm-hmm. wat geeft jou het werken met stellen? Waarom word je daar blij van?
Nou, ik word
het is een bewuste keuze,
ja,
neem ik
ja,
aan.
Nee, ja, het is een bewuste keuze. Misschien niet per se met stellen, maar wel met mensen die verbindingen aangaan. Ik heb hiervoor ook bij de jeugdwet gewerkt en verbindingen herstellen binnen tussen gezinsleden. Ik kan bijvoorbeeld heel emotioneel worden als ik een iets op straat zie gebeuren waar iemand een zwerver bijvoorbeeld een kopje koffie brengt of zo. Gewoon
kleine gebaren.
Kleine gebaren waarbij mensen elkaar echt zien.
Mm-hmm.
En dat is denk ik ja, waar mijn hart... Ja, dat, dan hebben we het echt over mijn hart. Dat kan ik rationeel niet uitleggen, maar dat raakt mij. Het raakt mij heel erg als mensen elkaar zien. En als er inderdaad zo'n puber is met een grote mond en een docent die net dat kan zeggen, waardoor die puber verzacht. En je... Ja, dat is... Ja, daar word ik zo, zo blij van.
Mooi.
Ja. Dus dat is de reden. En dat is niet per se met relaties, maar gewoon mensenverbinding.
Ja.
En authenticiteit.
Ja. Mooi. Mag ik je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.
Ja, jij
over
ook.
Jouw boek, over relaties, over waar je zelf blij van wordt. En nou, ik hoop dat veel mensen met plezier naar zullen luisteren.
Ja, dat hoop ik ook. Jij ook heel erg bedankt voor. Ik vond het een leuk gesprek.
Graag gedaan. Hey, heb je met plezier geluisterd naar deze aflevering? Abonneer je dan snel en geef ons 5 sterren. Tot horens!